Wat wij lezen in het Johannes-evangelie, uitgebreid en hoofdstuk voor hoofdstuk, is dat de Heer Jezus de macht ontving om leven te geven aan wie hij wil. En hoewel het lijkt of het dan willekeur wordt van zijn kant, of we eeuwig leven ontvangen of niet, kan ik u zeggen, dat is niet echt willekeur, er wordt bijgezegd aan wie hij dat geeft. Namelijk aan degene die in hem gelooft. We lezen woorden van die strekking meteen al in Johannes hoofdstuk 1. En daar zijn we eigenlijk nog in oudtestamentische tijd, althans daarover wordt geschreven. Als er staat in Johannes 1 vers 12, maar zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij recht gegeven om kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Dat is een beschrijving van de situatie onder oudtestamentische tijd voor de dood en opstanding van Christus. Want sinds zijn opstanding en sinds hij dus leven en onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht, met de woorden geschreven aan Timotheus, is het zo dat een ieder die in hem gelooft eeuwig leven heeft. Woorden van die strekking worden vele malen herhaald. Bekend is in elk geval Johannes 3 vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Dat was de bedoeling en het is inmiddels ook vervuld. Een van de moeilijkheden, een kleine maar hoor, maar een van de moeilijkheden in verband met het Johannes-evangelie is eigenlijk dat in het algemeen natuurlijk gesproken wordt door de Heer zelf in de dagen van zijn omwandeling op aarde, de dagen zijns vleeses, maar dat niettemin, hij spreekt niet zozeer eigenlijk over de situatie zoals hij toen bestond, maar over de situatie zoals hij zou bestaan na zijn opstanding. Waarbij ik er dan ook nog maar aan toevoeg dat deze woorden ook echt allemaal pas geschreven zijn na zijn opstanding. Ze grijpen dus in zekere zin vooruit naar de dagen na zijn opstanding, de dagen waarin het nieuwe verbond dat aangekondigd werd definitief is aangebroken. Voor ons maakt dat niet zo geweldig veel meer uit natuurlijk. Wij leven namelijk in de dagen na die opstanding van Christus. En als gezegd wordt dat hij leven geeft aan een ieder die in hem gelooft, dan betekent het dat als wij in hem geloven, dat we inderdaad dat eeuwige leven waarover gesproken wordt ontvangen. En dat we inderdaad wedergeboren worden uit God, zoals er stond in het volgende vers van Johannes 1, vers 13 namelijk. En zoals het natuurlijk ook staat in Johannes 3, waar gezegd wordt dat men geboren zou worden of wedergeboren zou worden uit de geest. Hetgeen niet werkelijk wat anders is, vanzelfsprekend. Eeuwig leven dat tot stand zou komen in en door de opstanding van Christus, opdat door hem de wereld zou behouden worden. Johannes 3 vers 17. En daarna staat er in vers 18, die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, nu niet en nooit niet. Maar die niet gelooft is alreeds veroordeeld en zal ook veroordeeld worden overigens in de toekomst, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren zoon van God. Een van de merkwaardige dingen die wij toch altijd weer tegenkomen, is dat velen dat eeuwige leven waarover gesproken wordt op een of andere wijze weten uit te stellen naar de toekomst. Ik heb eens een keer een Rotterdammer horen zeggen, we willen allemaal naar de hemel, maar we hebben geen van alle haast. De gedachte is immers dat die hemel, die toekomst en ook dit eeuwige leven waarover zo vele malen gesproken wordt, dat men dat zou ontvangen pas in de toekomst, op zijn vroegst, ter gelegenheid van en dus na het sterven. Hoewel als dat heeft plaatsgevonden, zijn we nog weer geneigd het nog verder uit te stellen naar de dag van de opstanding. Ga maar naar een begrafenis, een christelijke begrafenis, en u zult het toch merken. Het is toch iets van die opstanding, straks pas. Dat is niet geheel ten onrechte, maar dat betreft alleen de lichamelijke opstanding. En het is bepaald niet het belangrijkste wat ons gepredikt wordt in het evangelie. Waar het immers om gaat is niet primair om het lichaam. Al zegt de Bijbel dat een sterfelijk lichaam nou eenmaal de onsterfelijkheid niet kan beërven. 1 Korinthe 15, maar het is niet het belangrijkste. Bovendien, dat eeuwige leven is niet wat wij zouden ontvangen pas in de toekomst, na de verlossing van ons aardse lichaam, om het populair te zeggen. Maar integendeel, het is wat wij zouden ontvangen op het moment dat wij tot geloof komen. Natuurlijk, wij hebben een toekomst bij de Heer, we hebben een toekomst in de hemel. Voor ons wordt in de hemel een erfenis bewaard, verwachten wij voor de toekomst. Wij verwachten voor de toekomst de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Of gewoon nog korter uit Romeinen 8, wij zijn in hopen zalig geworden. Dat is waar, maar vergis je niet, er staat niet wij hopen zalig te worden, er staat wij zijn zalig geworden. En dat dat hoop geeft voor de toekomst, bovendien, dat staat er ook bij. Wij zijn in hopen zalig geworden. Wij zijn kinderen Gods, dat is ook wat datzelfde Romeinen 8 zegt, later herhaald door Johannes in de eerste Johannesbrief. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. En de hoop die wij hebben is inderdaad de heerlijkheid, zoals Romeinen 8 zegt, of anders Titus 2. Of wij verwachten de verschijning der heerlijkheid. Wij verwachten de verschijning der heerlijkheid, namelijk de aanstelling tot zonen in de toekomst. Dat is waar, maar strikt genomen, wij verwachten niet het eeuwig leven voor de toekomst. Integendeel, eeuwig leven is dat wij krijgen wanneer wij komen tot geloof in God en zijn woord en dus in de Heer Jezus Christus. Daar gaat het om. En dat is wat ons ook vele malen wordt voorgehouden, met name in ditzelfde Johannes-evangelie. Ik wilde gewoon vanmiddag eens enige versen met u lezen, zoals ze hier staan. Niet dat ik dan compleet ben of zo, maar ik haalde zo hier en daar wat teksten uit, hè, om te laten zien waar het over gaat. En dat het niet gaat maar over de toekomst, of over de opstanding, of over de wederkomst van Christus, maar integendeel, dat het gaat om de tegenwoordige positie van Christus en afhankelijk daarvan, verbonden daarmee, de positie, de tegenwoordige positie, namelijk van de gelovigen. Met als algemene strekking, want dat is de praktische toepassing, die geef ik u meteen aan het begin. Wij zouden niet zozeer onze hoop stellen op de toekomst primair, wij zouden primair leven uit wat wij nu reeds hebben ontvangen. We zouden dat niet over het hoofd zien. Wij zouden weten wie wij in Christus geworden zijn. Dat heeft consequenties voor de toekomst, daar rekenen wij ook op, daar zien wij ook naar uit. We hebben een zalige hoop, heet dat. Dat is allemaal zo, maar wij zouden vandaag leven uit wat God ons nu gegeven heeft. Wij zouden het nieuwe leven leven, of anders gezegd, Christus zou in ons leven. Nog sterker, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Wij leven al met hem. En wij zouden ons dat onder alle omstandigheden bewust zijn. Dat is trouwens ook wat Johannes 3, vers 16 en de volgende versen zeggen. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Daarna vers 18, die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Er staat niet eens, zal niet worden veroordeeld, hoewel dat ook zo is. Maar wordt nu niet veroordeeld. Leeft niet onder het oordeel Gods, zoals de wereld, de natuurlijke mens, wel leeft. Onder dat oordeel Gods, of anders onder de toorn Gods. Die uitdrukking leest u overigens in vers 36. Want daar staat, wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, en dus niet gelooft, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. Dat wil zeggen, de toorn Gods is op hem, nu reeds, en blijft ook op hem. Daar verandert niks meer mee. Maar wij als gelovigen leven niet onder het oordeel of die toorn Gods, maar integendeel, wij leven in dat licht waarover gesproken wordt in vers 19 tot en met 21 van Johannes 3. Wij hebben namelijk eeuwig leven en zijn inderdaad wedergeboren. En we zouden dat in de praktijk ook beleven. Maar ik sla maar meteen om naar Johannes hoofdstuk 5. Waar in het algemeen gesproken wordt over de relatie tussen de Vader en de Zoon. Waarbij de Zoon aan de Vader is onderworpen. Ik zeg het met nadruk en met opzet, omdat het in strijd is met de algemeen gangbare officiële leer van de drie-eenheid. Die heb ik ook niet uitgevonden. Maar de Bijbel zegt hoe het is. De Zoon is per definitie onderworpen aan de Vader, al moet er daarna aan toegevoegd worden dat de Zoon doet wat de Vader doet en spreekt wat de Vader spreekt. In die zin is er overeenkomst uiteraard, dat mag je verwachten van Vader en Zoon, maar het neemt niet weg dat in de rangorde de Zoon onderworpen is aan de Vader. Wat doet God dan en wat is het dan dat God doet via de Zoon? Er zijn daar twee antwoorden op, ze worden ook allebei gegeven in dit schriftgedeelte. Het ene is dat de Vader al het oordeel aan de Zoon gegeven heeft. staat in vers 27. En de vader heeft hem, de zoon, macht gegeven ook gericht te houden. Omdat per slot de zoon van God ook de zoon des mensen, dat wil zeggen de erfgenaam van Adam, is. En uit die hoofde is hij de eerstgeborene aller mensen en heeft hij dus recht op de troon, houdt oordeel. Dan zal de mens oordelen. Staat uitgebreid in het Oude Testament al en het wordt in de prediking van Paulus aangehaald in Handelingen 17. Als hij zegt dat het altijd al de bodoeling was dat God de aardbodem en al wat daarop leeft zou oordelen door één mens die hij daartoe zou aanstellen. En Handelingen 17 zegt, en dat heeft hij inmiddels gedaan en daarom wordt het ook openlijk gepredikt. Dus de zoon zou gericht houden. En dus blijkt dat de grote witte troon van God uit Openbaring, wat het maar is, 19 geloof ik, dat de grote witte troon van God in de praktijk toch de troon is van de zoon, want de vader heeft al het oordeel aan de zoon gegeven. En men zou daarin de negatieve kant kunnen lezen, bij wijze van spreken, in de zin van hij zal veroordelen. Hij zal een eind maken aan de goddeloosheid. En bovendien zou er sprake zijn van verdoemenis. Dat woord staat hier ook in vers 29 van Johannes 5. Maar dat is de negatieve kant van het verhaal, als ik het zo mag zeggen. De positieve kant is dat God het leven heeft in zichzelf en hij geeft leven omdat hij daarover beschikt. Hij geeft leven aan wie hij wil. Begrijp je me goed? Een mens kan ook leven reproduceren, zijn leven doorgeven aan anderen. Op wat voor gebrekkige wijze dan ook, maar het maakt weinig uit, want het leven dat men doorgeeft is sowieso gebrekkig leven. Het is sterfelijk leven, vergankelijk leven, u weet wel. Daarom zegt de Heer ook in Johannes, men moet wederom geboren worden. En daarom zegt Johannes al in Johannes 1, men zou uit God geboren moeten worden en niet uit de wil des vleeses of de wil des mans of hoe dat men heten mag daar, hè. Maar als God degene is die het leven heeft in zichzelf en het leven geeft aan wie hij wil, in de zin van eeuwig leven, dan wordt er gezegd dat hij dat doet inderdaad, maar dan via de Zoon. Vandaar dat Johannes later zegt in de eerste Johannesbrief, wie de Zoon heeft, heeft het leven, wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet. Hier in Johannes 5 lezen wij dan onder andere in vers 20, want de Vader heeft de Zoon lief en toont hem alles wat hij doet. En hij zal hem grotere werken tonen dan deze, opdat gij u verwondert. En dat deze slaat op de genezing van die lamme man in Bethesda, in het eerste gedeelte van het hoofdstuk. Maar de Vader zal de Zoon grotere werken tonen dan deze, opdat gij u verwondert, want, vers 21, want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, want dat is wat God doet, nieuw leven geven. Het is wat Abraham geloofde volgens Romeinen hoofdstuk 4. Dat God leven geeft uit de dood. En het werd op verschillende wijzen aan de man zelf en aan zijn vrouw overigens geïllustreerd. Men lezen inderdaad Romeinen 4. Dat is essentieel. God geeft leven aan wie hij wil. En in de praktijk betekent het dat het dan ook niet zo moeilijk is om iemand die overleden is alsnog weer leven te geven. Als God uit totaal niets leven kan voortbrengen, moet hij uit iets dat toch ook kunnen doen. Dat lijkt me dan iets minder moeilijk. Hoe moeilijk het ook is voor ons om dat te begrijpen. Maar er staat gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, vers 21. Op dezelfde wijze alzo maakt ook de Zoon levend die hij wil. Dat zijn die grotere werken waarover hier gesproken wordt. Begrijp je me goed? De lamme van Bethesda werd genezen. Hij was lam. In het Engels heet zoiets impotent. En dat woord houdt in zich dat men geen levenskracht heeft en niet alleen niet kan lopen, maar zich ook niet kan voortplanten, geen leven kan doorgeven. En de grotere werken dan de genezing van deze lammen in Bethesda is gewoon iemand werkelijk uit de dood doen opstaan, want de genezing van de lammen is een beeld van opstanding uit de dood. De genezing van een dove trouwens ook en de genezing van een blinde trouwens ook. En daarom kom je die wonderen in de Bijbel tegen. Ze zijn onder alle omstandigheden een beeld van opstanding uit de dood. Maar zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon levend die hij wil. In de praktijk betekent het uiteraard dat voor zover God de doden opwekt, doet hij dat via en door de Heer Jezus Christus. Voor zover de Vader wat doet, doet hij het door de Zoon, want de Zoon is het afschijnsel van Gods heerlijkheid, Hebreeën 1 vers 3, het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid, en daarna staat er een iets moeilijker zin, en daar gaat het nou net om, hij draagt alle dingen door het woord van zijn, dat wil zeggen Gods kracht. De woorden van Gods kracht worden in de praktijk ten uitvoer gebracht door de Zoon. En dus, wie de Zoon heeft, heeft het leven. Niet wie de Vader heeft, wie de Zoon heeft, heeft het leven. Kom er straks op. Dus ik ga maar even verder. In de eerste plaats, vers 21, heb je de positieve kant. De Vader maakt levend, zoals de Zoon dat ook doet. En dan vers 22, de negatieve kant, want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven. En daarmee is de Heer Jezus, de Zoon Gods, dus inderdaad de rechter. Hij geeft leven aan wie hij wil, aan de gelovigen blijkbaar. En hij veroordeelt wie hij wil, de ongelovigen dus blijkbaar. En ik zeg blijkbaar, omdat het hier blijkt uit het schriftverband, maar het staat natuurlijk op talloze plaatsen in de Bijbel. Ik denk niet dat het nodig is om dat soort schriftplaatsen nu aan te halen. Maar de bedoeling is dat inderdaad God al deze dingen doet, zowel aan de linker als aan de rechterkant, door de Zoon. En het doel daarvan is, vers 23, opdat zij allen de Zoon eren gelijk zij de Vader eren. Want de Zoon is het afschijnsel van Gods heerlijkheid, of in wat eenvoudiger termen, de Zoon zou de Vader verheerlijken. We lezen Johannes 17, waar de Heer zegt, ik heb volbracht het werk dat gij mij te doen gegeven hebt op de aarde, ik heb u verheerlijkt. En daarna, Vader verheerlijk mij dus met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was, zodat Zoon en Vader door deze werken verheerlijkt zouden worden. En vervolgens staat er dus ook, die de Zoon niet eert, eert de Vader niet. We kennen mensen die zeggen dat ze in God geloven, maar het is niet voldoende om behouden te worden. Men zou in de Zoon geloven. Eenvoudig, omdat geloof in God niet inhoudt dat men gelooft dat hij bestaat, maar het houdt in dat men gelooft in wat hij gesproken heeft. En waar God per definitie spreekt over zijn Zoon, kan men dus alleen in God geloven als men ook in de Zoon gelooft. En daarom zegt de Heer in Johannes 14, vers 1, gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. Het een gaat niet zonder het ander. En dus, die de Zoon niet eert, die eert ook de Vader niet die hem gezonden heeft. En daarna vers 24, voorwaar zeg ik u, die mijn woord hoort en gelooft, die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, let op, niet die zal het eeuwige leven ooit een keer ontvangen, in de opstanding bijvoorbeeld, maar in tegendeel, die heeft het eeuwige leven en die komt, ook nu niet, in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Dat is niet pas bij de lichamelijke opstanding, dat is ook niet bij het lichamelijk overlijden, maar het is wanneer men tot geloof komt. Wij hebben deze dingen als gelovigen reeds ontvangen. Wij zijn uit de dood overgegaan in het leven volgens de woorden van de Heer Jezus. Waarbij hij dus iets vooruitgrijpt op de dagen van zijn opstanding en daarna. Maar niettemin, zo is het en in die dagen leven wij. En dan nog een keer vers 25. Voorwaar, ik zeg u, de ure komt en is nu. Eindelijk, inmiddels, zeg ik meestal bij het woordje nu, hè, na zo'n lange tijd van oudtestamentische geschiedenis, de ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, dat wil zeggen die woorden gehoord hebben, die zullen leven als gevolg daarvan. Niet ooit een keer, veel later, maar uiteraard onmiddellijk. Als gevolg van het horen van het woord Gods, zal men ter plekke eeuwig leven ontvangen. En dat is een veel groter wonder dan dat er een lamme is in Bethesda die graag gezond wil worden en die zegt, nou oké, sta er maar op. Alsof het helemaal geen moeite kost. Maar de Heer zegt, er zijn grotere wonderen. En daarna, voorwaar, zeg ik u, eerst in vers 24 en dan in vers 25. De doden zullen horen de stem des Zoons God en die ze gehoord hebben zullen leven. Natuurlijk is er een uitspraak die kan worden toegepast op de lichamelijke opstanding ooit een keer in de toekomst. Het zij op de jongste dag, het zij bij de opname van de gemeente. Dat kan allemaal, dat is ook ongetwijfeld zo. Maar daar gaat het niet primair over. Primair gaat het over de mens. De zondaar waarvan gezegd wordt dat die dood is. Men leest Efeze 2, de eerste verse. De zondaar die dood is door de zonde en misdaden waarin hij wandelt. En daar wordt letterlijk gezegd, u die dood waart door de misdaden en zonde waarin gij eertijds gewandeld hebt. U heeft hij mede levend gemaakt met Christus en mede gezet in de hemel. Het is niet in de toekomst, op de opstanding, dat is niet bij het overlijden, maar het is nu. En zo staat het daar ook. Je zou dat niet alleen moeten lezen in schriftplaatsen waar je er echt niet meer onderuit kunt. Je zou dat moeten lezen in al die schriftplaatsen die daarover spreken, want naar Bijbelse maatstaf is de lichamelijke opstanding het vanzelfsprekende gevolg van het feit dat iemand wedergeboren is. Want Romeinen zegt dat waar wij de geest Gods hebben ontvangen, dat is Romeinen 8, daar zijn onze sterfelijke lichamen al levend gemaakt met Christus. Dus waar hebben we het eigenlijk over? Niet alleen zijn wij naar de geest wedergeboren, hebben wij nieuw leven, geest, heilige geest, maar zelfs van onze lichamen wordt gezegd dat die dus levend geworden zijn, want er is eeuwig leven in dat lichaam. En daarom kan het ook vervolgen in Romeinen 12 met dat wij onze lichamen zouden stellen tot levend, heilig en God een welbehagelijk offer. Wij zijn al levend, we zouden niet te veel naar die toekomst kijken. Dat komt wel, dat is ook zo, dat is ook wat de Bijbel leert. Wij verwachten de zaligmaker die onze vernederde lichamen veranderen zal en gelijkvormig zal maken aan zijn heerlijk lichaam. Het is waar dat wanneer ons aardse huis verbroken wordt, wij een gebouw hebben bij God, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Maar het vloeit automatisch voort, als ik dat woord mag gebruiken, automatisch. Hè? Maar vanzelfsprekend dan vloeit het voort uit het feit dat wij al wedergeboren zijn. En dat eeuwige leven al hebben ontvangen. En dat is wat hier ook steeds herhaald wordt. De doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, zullen leven. Wel, wij waren dood. En we hebben de stem gehoord, het evangelie onze zaligheid, en dus leven wij. En zegt Efeze, God heeft ons levend gemaakt met Christus. En zegt Paulus in Galaten, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En dan volgt vers 26, want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. Dat is officieel eigenlijk pas gebeurd bij zijn opstanding. Ik blijf dat tussendoor zeggen voor alle duidelijkheid. Maar de Zoon heeft dus ook het leven in zichzelf en heeft hem macht gegeven ook gericht te houden omdat hij de Zoon van Adam, omdat hij de Zoon des mensen, de Zoon van Adam is. En daarna zegt de apostel in de volgende verse, maar die lees ik nou niet letterlijk met u. Uiteindelijk en in laatste instantie is het inderdaad zo dat alle mensen op enige wijze zullen opstaan en zijn stem zullen horen. Maar voor een deel betekent dat een opstanding des levens, omdat zij gelovigen waren. En voor een ander deel betekent het een opstanding der verdoemenis. Het betekent dat ze weer zullen sterven. En in dat verband wordt dan ook inderdaad gesproken over de tweede dood. Die telt gewoon mee. Dat klopt precies. Dat is wat de Bijbel leert. Dus er is een opstanding en voor de ene categorie is het, betekent het leven, want de Zoon geeft leven aan wie hij wil. En de andere kant is het opstanding der verdoemenis, vers 29, wat dezelfde Zoon die leven geeft aan wie hij wil, veroordeelt. Want verdoemenis is veroordeling, veroordeelt ook wie hij wil. En waar het om gaat is geloof of ongeloof uiteraard. Het is wat God zou doen, maar God doet het via die ene man, want zo heet dat letterlijk in Handelingen 17, die ene man die hij daartoe gesteld of verordineerd heeft zoals het daar staat. Daarna lees ik vers 38, waar de Heer tot zijn tijdgenoten zegt, zijn woord, het woord van God, hebt gij niet in u blijvende, wonende eigenlijk, want u weet geloof betekent in de praktijk dat men het woord van God ontvangt en in zich opneemt. Men geeft er gehoor aan, men maakt het zich eigen. Zoals wij het woord van de juffrouw en de meester, want vroeger waren het juffrouws en meesters, tegenwoordig heetten ze Marie en Piet en weet je veel. Maar vroeger waren ze nog wat meer dan wij, meester moesten wij zeggen. Wij moesten dat woord gehoor geven en wat wij leerden hebben wij opgeslagen en wij leven eruit. Er zijn woorden bij die ik ook nooit vergeten heb. Die zitten in het hart, die zijn je eigen geworden, of je wilt of niet. Je komt er domweg niet meer van los, zo werkt zoiets. Dat is geloof. Men neemt het aan, men ervaart het, men maakt het zich eigen. Daarna maakt het ook niet meer uit waar het vandaan kwam, wiens woord het was. Het is van jou. En dat is met het woord van God ook. Zoals Paulus schrijft aan de Colossense, het woord van Christus, wonen, hetzelfde woord wat hier vertaald is met blijven, verblijven, weet u wel. Het woord van Christus, wonen rijkelijk in u. Colossense 3 vers 16. Vind ik minstens zo belangrijk als Johannes 3 vers 16. En 2 Timotheus 3 vers 16. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot onderwijzing, opdat de mens Gods volmaakt zij. Tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Maar hier staat hetzelfde. Gij hebt zijn woord niet in u blijvende, want gij gelooft die niet die hij gezonden heeft. Gij gelooft de zoon niet. En daarna zegt hij vers 39, onderzoek de schriften en dat is wat de Joden zeggen te doen. Per definitie, want een Jood is een Jood omdat hij de schrift onderzoekt. En hoe meer hij de schrift onderzoekt, hoe meer Jood hij is. Hoe orthodoxer, weet u wel. De hele dag Torah leren, heet zoiets. Niet naar het werk, daar zijn anderen voor, de vrouwen enzovoorts. De man Torah leren. Ik heb het gezien stiekem vanuit mijn hotel met een verrekijker. Stiekem, ja, je moet toch wat om het te zien aan de overkant in die flat, hè. En er zitten die mannen, of staan die mannen in huis achter een lessenaar zoals deze, nou iets uitgebreider. En daar staan ze. Zoals ze met vingers erbij, of een stokje erbij met zijn handje eraan, enzovoort. En dan zie je ze bezig. En op de achtergrond zie je moe, van je een open deur in de keuken bezig. Nou ja, in een van de keukens. Want ja, dat is wel wat moeilijk te maken, maar vooruit, hè. En pa moet vrijgesteld van militaire dienst. Dat is in Israël haast ongelovig, maar het kan daar ook. Want ze moeten Torah leren en dat soort dingen. Zijn ze Joods? Nou, de Heer zegt, onderzoek de schriften. Dat moet men ook doen. Ik heb van iemand, heb ik ook één keer maar gehoord. Die zei tegen me, ja, maar de Bijbel zegt nergens dat je de Bijbel moet lezen. Wat erin staat is niet, je moet hem lezen, je moet er acht op geven. Aandachtelijk naar horen en beter nog, je moet hem onderzoeken. Dat is deze schriftplaats. Onderzoek de schriften. Want gij meent, weliswaar, dat woord schuif ik er even tussen. Gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben. En die schriften zijn het die van mij getuigen. Ze spreken over de Zoon. Dat zeg ik ook altijd. God spreekt eigenlijk maar over één ding. Over zijn Zoon namelijk. Heel de schrift is christocentrisch. Het getuigenis van Jezus is de geest der profetie, is de werkelijke inhoud van de profetie. Zo is het ook. De schriften spreken ons vanaf de eerste bladzijde over de Heer Jezus Christus. De Zoon dus. Maar dan staat er in vers 40, en gij wilt tot mij niet komen. Met andere woorden, de Bijbel is leuk, maar als je niet komt tot degene, in geloof dus, komt tot degene over wie de Bijbel spreekt of over wie de Bijbel getuigt, want daar gaat het eigenlijk om in de versen die ik net heb overgeslagen, zeg maar vanaf vers 31 tot vers 38 aan toe, hè, dan gaat het om wie er eigenlijk getuigt, wiens woorden het zijn. En de Heer zegt, nou ik getuig niet van mijzelf, er is één die van mij getuigt, dat is mijn Vader in de Heer. In het woord namelijk, in de schriften, met name dus ook de oud-testamentische schriften, want de nieuw-testamentische bestonden immers nog niet. De wet, de psalmen en de profeten, of anders Mozes en al de profeten, met dank aan Lucas 24... Maar de Heer zegt, dat is nou wel aardig, de schriften onderzoeken en leren het hardop voor te dragen en keurig op toon met de juiste uitspraak, zonder fouten. En dat is leuk als je dat kan, maar het betekent niks als je niet komt in geloof tot degene van wie de Vader getuigt. Dat wil zeggen, als je niet komt tot geloof in Hem, in wie al het woord Gods nou eenmaal vervuld wordt. Toen heb ik het aan Johannes gevraagd, die zei het korte, die zei, je moet komen tot hem die het woord is. De meester van de metaforen, juist. Maar dat is wat men zou doen. Komen tot geloof in hem in wie het leven is. En we kennen hem niet uit de geschiedenis, niet uit wat ons van buitenaf is overgeleverd. Wij kennen hem uitsluitend uit de Bijbel, uit het geïnspireerde woord van God. Als men die God serieus neemt, dan zou men die zoon serieus nemen, tot hem komen en men ontvangt van hem terstond eeuwig leven, want dat is wat hier uiteengezet wordt. En dan sla ik een bladzijde om. En u weet, in hoofdstuk 6 gaat het om de wonderbare spijziging. Weer een ander teken. Het is weer wat anders dan de genezing van een lamme. En toch is het hetzelfde. Want waar het om gaat is de, wat wij noemen de wonderbare spijziging, waarbij 5000 man brood ontving van de Heer. Dat kon helemaal niet, want zoveel brood was er niet. Maar toch was het genoeg. Het is een uitbeelding van precies hetzelfde. Het is weer leven uit de dood. Het is een uitbeelding van hoe de Heer Jezus brood, namelijk leven, geeft aan een ieder die tot hem komt. Ieder die hem volgt, want men was hem gevolgd. Ieder die bovendien gehoor geeft aan de uitspraak, doe de mensen nederzitten. Vers 10. Zodat men zou gaan zitten, de rust ingaan, ophouden met wandelen en werken en gaan zitten. Zij worden gevoed en ze ontvangen dus brood, namelijk leven van de Heer. Wie zei daar dat brood een beeld is van lijden en dood? Wat de Heer gaf, wat de Heer uitdeelde, was niet dood. Was het nergens voor nodig. Mensen zijn dood. Van nature. Hebben vergankelijk leven, maar goed. Ze raken het vanzelf kwijt. Maar hij geeft hen brood. Leven namelijk. En dat is wat hij dus ook zegt in de toelichting op dit teken. Hij zegt, ik ben het brood dat uit de hemel is nedergedaald. Ik ben het brood Gods. God zou brood geven, dat deed hij in de woestijn en hij gaf manna. Maar het is een uitbeelding van dat echte brood dat uit de hemel zal nederdalen. En hij zegt, ik ben dat ware brood. Vers 35, ik ben het brood des levens en wie tot mij komt zal geenszins hongeren en die in mij gelooft zal nimmer meer dorsten. Leven is het wat hij geeft. En daarna zegt hij in vers 38, ik ben uit de hemel nedergedaald niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van degene die mij gezonden heeft. U weet wel, de zoon onderworpen aan de vader. En de wil des vaders die hij zou doen, de wil des vaders is dat al wat hij mij gegeven heeft, ik daaruit, uit de wereld niet verliezen, maar hetzelfde opwekken, ten uiterste dagen. Dat wil zeggen, dan gaat het over de uiterste limiet, maar het wacht niet noodzakelijk op de uiterste dag overigens. Maar de Heer zou de zijnen niet verliezen. Het idee is dat God de gelovigen geeft aan en toevertrouwt aan de Zoon en die geeft hun leven. Hetgeen voltooid zal zijn ten jongste dagen, hier vertaald met ten uiterste dagen. Maar het begint al veel eerder overigens. Maar er staat, dit is de wil des vaders. En nog een keer, vers 40, dit is de wil desgene die mij gezonden heeft, dat een ieder die de zoon aanschouwt en in hem gelooft, het eeuwige leven hebben. Dan ben je halverwege hoofdstuk 6 en je bent eigenlijk nog gewoon in Johannes 3, vers 16. Waar de slang in de woestijn genoemd wordt, de slang in de woestijn zou verhoogd worden door Mozes, opdat een ieder die in de slang gelooft, zou leven. Leven zou hebben. En alzo staat er dan, moet ook de zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft. Maar men zou de slang aanschouwen. Men zou opzien naar de slang, de verhoogde slang, om genezen te worden van die slangenbeten, weet u wel, daar in de woestijn. En hier staat precies hetzelfde, maar nu staat er, opdat een ieder die in hem gelooft, is Johannes 3, vers 16 of 14. En hier, opdat een ieder die de zoon aanschouwt en in hem gelooft, want het is gewoon hetzelfde, het eeuwige leven hebben. Wij zongen er straks, eens zal ik mijn Heer ontmoeten. Ik zal hem zien gelijk hij is. Wat een dag zal dat zijn, als ik hem zal zien, zongen we ook. En toch zegt de Bijbel dat wij hem nu reeds zien. Begrijp je me goed, ik heb niks tegen die liederen, ik weet wat het over gaat. Niettemin zegt de Bijbel, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Eén vers daarvoor in Hebreeën 2 staat, doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar daarna, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Zien eigenlijk op een veel hoger niveau. Want aan de buitenkant zien is maar één ding. Maar de wijze waarop wij hem nu zien, gaat veel verder. Dat wil zeggen, wij leren hem kennen. Weliswaar niet hoe hij eruit ziet, als hij zich openbaart of manifesteert, vertoont. Maar we leren hem kennen naar de inwendige mens. Wie hij werkelijk was. Dat kun je aan een foto ook niet zien, wie iemand werkelijk is. Al die nieuwtestamentische brieven zeggen immers dat wij de Heer zouden leren kennen. En dat de nieuwe mens vernieuwd wordt tot kennis. En dat soort dingen meer. Hem te kennen en de kracht van zijn opstandingen. Te kennen de hoop van zijn roeping. Te kennen de uitnemende grootheid zijner kracht. Te kennen de rijkdom van zijn erfenis enzovoort. We zouden de Heer Jezus leren kennen. Wie hij werkelijk was, maar ook is. En zo leren wij hem zien. Met eer en heerlijkheid gekroond. Dat we hem ook lichamelijk zullen zien, dat is waar. Maar eigenlijk is dat minder belangrijk. Dat lijkt voor ons belangrijk, omdat wij mensen nou eenmaal twee ogen in ons hoofd hebben en wij leven daardoor. Het zijn onze, veruit onze belangrijkste zintuigen eigenlijk. Maar het is niet het belangrijkste wat er is. Daarom leren wij ook te leven en te wandelen door geloof, staat er, en niet door aanschouwen. Of zoals in het vers wat ons er straks is voorgelezen, we hebben altijd goede moed. Wij aanmerken de dingen die men niet ziet, maar we zien ze wel. We houden ze in het oog en dus wij wandelen, niet Hebreeën 2, maar nu Hebreeën 12, ziende op Jezus. Om terecht te komen waar hij is, in alle opzichten. Maar hier staat het, hè? Dit is de wil van degene die mij gezonden heeft, vers 40 van Johannes 6, dat een ieder die de Zoon aanschouwt en hem gelooft, eeuwig leven hebben. En dan meteen, en ik zal hem opwekken, ten uiterste dagen. Zoals ze zegt, dat is niet wanneer die opwekking begint, dat is wanneer die opwekking voltooid is. Wij zouden hem kennen, hem zien en door hem onderwezen worden. Zoals het feitelijk ook staat in vers 45 van dit hoofdstuk. Maar ik ga door naar vers 50, waar staat in vers 49... Uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en zijn gestorven. Manna was brood uit de hemel, in ieder geval van God afkomstig. Maar het is een beeld van de nieuwtestamentische zegeningen. En dus staat er meteen achter, dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan eten en niet sterven. Van het manna wisten de Israëlieten niet wat het was. En daarom heet het manna. Manna betekent zoveel als hoezo. Was dat nou weer? Een vragend voornaamwoord is het. Manna. Dinges. Ze noemden het dinges, want ze wisten niet wat het was. Maar de Heer verklaart het. Nou, Mozes trouwens ook, want die schreef erbij, dit is het woord dat de Heer gesproken heeft. Maar je raakt het kwijt daar, in Exodus 16 is het, geloof ik. Maar hier staat er ook bij, dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan eet en niet sterven. Manna is namelijk een beeld van dat brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan eet en niet sterven. Het manna is een beeld van Christus. En manna is brood. Hoezo is brood een beeld van lijden en sterven? Zeker als het nog ongezuurd is ook. Brood. Leven, zeker wel. En dus zegt de Heer, ik ben dat levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees. Het welk ik geven zal voor het leven der wereld. Begrijp je me goed? Wat hier uiteengezet wordt, is niet dat de Heer zou sterven voor de wereld, maar dat hij leven beschikbaar zou maken voor de wereld, voor een wereld die dood is door de misdaden en de zonde. Er is uit 's werelds duistere wolken, dat is dood. Een wolken is ook duisternis, ook dood. Een licht der lichten opgegaan. Ja, ik weet het, dat heet een kerstlied. Voor mij blijft het een paaslied. Het is geciteerd immers uit Jesaja 9. Het gaat over de opstanding van Christus. 2 Timotheus 1. Hij heeft het leven en onverderfelijkheid, dat wil zeggen eeuwig leven, aan het licht, dus leven, gebracht. Daar gaat het om. De Heer zou leven geven aan de wereld, zoals hij brood uitdeelde aan 5000 man die hem volgden. Maar het was voor iedereen, maar men moest hem volgen. Met hem meegaan om de brood te ontvangen. Zo staat hier, en het brood dat ik geven zal is mijn vlees, dat wil zeggen, dat ben ik, dat is mijn lichaam. Het welk ik geven zal voor het leven der wereld. Opstanding dus. Dat zegt hij dan daarna ook, want daarna noemt hij dat brood inderdaad weer vlees. En hij zegt in vers 53, tenzij dat gij het vlees des Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. Waar dus zwart op wit staat, dat het vlees en de bloed staat voor leven. En wij komen het tegen daarna in brood en wijn van de bekende avondmaalstafel, zal ik maar zeggen. Daarna vers 55, want mijn vlees is waarlijk spijs, echte spijs. Geeft werkelijk leven, onvergankelijk leven. En mijn bloed is waarlijk drank, in dezelfde betekenis uiteraard. Dan sla ik weer om, kom ik in hoofdstuk 8 van Johannes, waar de Joden hem niet willen volgen om vrij te worden. Maar er staat dan in vers 51, voorwaar zeg ik u, zo iemand mijn woord zal bewaard hebben, in zijn hart uiteraard, en niet op de schoorsteenmantel of in de boekenkast, zo iemand mijn woord zal bewaard hebben, die zal de dood niet zien in der eeuwigheid. Let op wat er niet staat. Er staat niet, die zal uit de dood opgewekt worden. Die zal wedergeboren worden. Staat er nog veel sterker. Die zal de dood niet zien. Kan men dan de dood zien? Blijkbaar wel. Maar wat ziet men dan als men de dood ziet? Nou ja, volgens de christelijke mythen zie je dan een figuur met een doodskop en een zeis. De dood. Alsof het iemand is. Nee, waar het om gaat is de dood als zodanig en daarmee het dodenrijk. En u weet, er staat bij gelegenheid in de Bijbel over mensen die stierven en daarna hun ogen opsloegen in het dodenrijk en daar zagen ze de dood. Zoals wij op aarde het leven zien, met een kleine L uiteraard, het leven zien om ons heen. Wat zien we? Ja, allerlei figuren, allerlei dingen. Dus dat heet leven nog, hè? Maar in het dodenrijk slaat men de ogen op, daar ziet men de dood. Maar wat hier staat is, wie mijn woord zal bewaard hebben, die zal de dood niet zien in de eeuwigheid. Begrijp u me goed? De normale gedachte, zeker komende vanuit het Oude Testament, is dat de mens zou sterven, zou zijn ogen dan opslaan in de dood en dus de dood zien, in het dodenrijk namelijk. En hij zou wachten op, wanneer dan ook maar in het algemeen de jongste dag, waarin men opgewekt zou worden. Hij zou staan voor God. Maar intussen ziet men wel de dood, vraag het maar na, aan zowel de rijke man als de arme Lazarus. De ene was een gelovige, de andere niet, maar ze kwamen allebei terecht in het dodenrijk. Ze zagen de dood. Maar de aardigheid is wat hier staat. Namelijk, die zal de dood niet zien in der eeuwigheid. Dat wil zeggen dat iemand die het woord Gods zal bewaard hebben, als gelovige uiteraard, weliswaar lichamelijk zal overlijden, want dit leven is nou eenmaal van beperkte duur, maar betekent niet dat zo'n gelovige zijn ogen daarna opslaat in het dodenrijk. Hij zal de dood niet zien. Hij zal weliswaar sterven, en zelfs dat moet ik nog voorzichtig zeggen, want de Bijbel spreekt erover dat zo iemand zelfs niet zal sterven. Want als sterven is het ingaan in de dood, dan sterven u en ik niet. Never. Nou ja, volgens onze aardse maatstaven wel, maar wij geven aan het woord sterven een andere betekenis. Zo van, het lichaam overlijdt, dat wil zeggen, het leven gaat eruit, hier uit het lichaam, en dat noemen wij dan sterven. Maar waar naar Bijbelse maatstaven sterven is het ingaan in de dood, kan er zelfs gezegd worden, die zal niet sterven. En hoe dan ook, hier staat hetzelfde met andere woorden. Die zal de dood niet zien in de eeuwigheid. En als dat zo is, dan is het ook niet dus wachten op de opstanding of iets dergelijks. En bovendien, als het zo is, kun je het even snel uitrekenen. Volgens de Bijbel heb je in beginsel 3 etages. Namelijk hier op aarde, dat is precies de grens tussen 2 andere werelden overigens. Want die ene is hieronder, dat heet het dodenrijk. Het is wellicht een plastische voorstelling van zaken, maar de Bijbel geeft hem ons, dus ik blijf er altijd mee bij. Dat kan een kind ook nog redelijk begrijpen, nietwaar? Dus hieronder is het dodenrijk en hierboven is de hemel. Nogmaals, bij wijze van spreken, maar het volstaat, om het zo te zeggen. Maar als men hier sterft en dus hier niet meer is, en men zal bovendien de dood niet zien, waar is men dan? Nou, je hebt geen keus. Wie van de drie? Het lijkt heel onwaarschijnlijk in de hemel, want de Bijbel leert in het heel Oude Testament nergens dat iemand naar de hemel gaat. Nou ja, nog net over 1. Maar dat is degene die uit de hemel nedergedaald was. Daarom staat het ook zo in Johannes 3. En in Filippenzen 2 natuurlijk. Meer van die schriftplaatsen, maar het gaat alleen over de Heer. Maar het idee dat de mens naar de hemel zou gaan, hierboven dus, geen denken aan. Maar de schepping bestaat maar uit 3 etages. Maar als hij hier verdwijnt en hier beneden verschijnt hij niet, omdat hij de dood niet zal zien, waar is hij dan? En het antwoord is, in de hemel. En dat is wat feitelijk hier gezegd wordt. Bovendien, als iemand eeuwig leven heeft, kan hij in ieder geval niet de dood in. En als hij hier dan toch niet meer is, waar is hij dan? In de hemel. En even er tussendoor, maar het heeft met onderwerp niet zoveel van doen, maar ik kan het nu even snel zeggen. Dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom ik geloof dat gelovigen in de 1000 jaren überhaupt niet sterven. Zij zijn namelijk wedergeboren, maar hun is niet de hemel beloofd. Maar het dodenrijk is voor hen niet beschikbaar, want ze hebben eeuwig leven. Ze zijn wedergeboren, net als u en ik. Zijn gelovigen na de opstanding van Christus, dus leven ze gewoon dwars door die 1000 jaren heen, tot over de jongste dag. Dat is ook de echte betekenis als u mij vraagt van, dit geslacht zal geen zins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. Blijkt ook uit het verband van Matteüs 24, maar dat even terzijde. Maar terug naar dit vers, wie mijn woord zal bewaard hebben, zegt de Heer, die zal de dood niet zien in der eeuwigheid. En dus niet naar het dodenrijk gaan en dus ook niet dood aan de binnenkant bekijken, om zo te zeggen. En dan sla ik weer even om naar Johannes hoofdstuk 10. U weet wel, dat is dat hoofdstuk over, ik ben de goede herder en ik stel mijn leven voor de schapen. En onder het motto dat men zoveel mogelijk alle uitspraken over het werk van de Heer Jezus moet wegverklaren, of althans moet verklaren in verband met zijn lijden en dood, zegt men dan, hij sterft voor de schapen. Want hij stelt zijn leven voor de schapen. En ik zeg, nee, hij sterft niet voor de schapen. Het punt is juist, hij is pas de goede herder geworden nadat hij opgestaan was, nadat hij door de deur gegaan is en nadat de deurwachter voor hem opengedaan heeft. In vers 2 en 3 van dit hoofdstuk. Sindsdien is hij de herder der schapen. En degenen die hem volgen gaan door diezelfde deur. In de lichamelijke opstanding in de toekomst? Nee, nu, in het heden. Wij zijn die deur al doorgegaan. Sinds dat de herder erdoor is, staat die deur open. En hebben wij eeuwig leven ontvangen. De poorten der gerechtigheid zijn wij doorgegaan. Op Psalm 118. Kortom, de herder stelt zijn leven voor de schapen, wil zeggen, hij geeft zijn leven aan de schapen, of mocht u die niet begrijpen, hij leeft voor de schapen. Namelijk, hij zorgt voor de schapen. En waar wij zijn schapen zijn, zijn volgelingen, hebben wij dus deel aan hem en aan zijn leven. En daarom lezen wij vervolgens nu, vers 27, mijn schapen zijn degenen die mijn stem horen, geloven, mijn woord horen, mijn woord bewaren. In wie mijn woord verblijft, hebben we allemaal al gelezen. Mijn schapen horen mijn stem, vers 27. En ik ken dezelfde, en zij volgen mij, dat zijn gelovigen. En zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. Eens behouden, altijd behouden, dus wel degelijk. Daar zorgt de Heer voor, en niet wij. Dus eerst vers 27, mijn schapen horen mijn stem, ik ken dezelfde, zij volgen mij en ik geef hun het eeuwige leven en ze zullen niet verloren gaan. Wat doet de herder dus voor de schapen? Hij stelt zijn leven voor de schapen en de Bijbel zelf zegt wat het betekent. Hij geeft hun zijn eigen leven, zijn eigen eeuwige leven, zoals we eerder gelezen hebben. Waarna blijkt dat de herder van de kudde niemand anders is dan het hoofd van het lichaam, of ook wel de hoge priester van het volk, zijn volk namelijk. 3 keer volstrekt dezelfde beeldspraak. Maar ik sla weer om naar Johannes hoofdstuk 11, waar wij terecht zijn in de geschiedenis van de opstanding van Lazarus, waar wat gedoe is over de vraag of Lazarus wel is gestorven. Nou ja, men was ervan overtuigd, maar de Heer zei, hij slaapt. En dat bleek toen niet een gangbare uitdrukking te zijn, eufemistische uitdrukking, om de dood aan te duiden. En toen zei de Heer tegen Martha, uw broeder zal weder opstaan, vers 23. En Martha zei, ja, dat weet ik. Ik weet dat hij zal opstaan in de opstanding ten uiterste dagen, ten laatste dagen. Maar de Heer bedoelde wat anders uiteraard. En dus zei hij in vers 25, ik ben de opstanding en het leven. De bekende metaforen in het Johannesevangelie. Ik ben de opstanding en het leven. Dat betekent uiteraard dat de Heer zelf dat eeuwige leven in zich heeft en hij geeft het aan wie hij wil. Dat wie er ook opstaat, wie er ook eeuwig leven ontvangt, hij ontvangt het van hem. En dus zegt hij, ik ben het leven. En als het woord van God eeuwig leven belooft, dan kan er ook gezegd worden, hij is het woord. En zo staat het er dus ook. Maar hier, ik ben de opstanding, namelijk het leven. Die twee woorden zou je bij elkaar kunnen optellen en dan krijg je, ik ben het opstandingsleven. Of ik ben de opstanding uit de dood. En hier staat het bij als commentaar, wie in mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. Al ware hij ook gestorven. Sterven in de eenvoudige betekenis van het woord, men verliest hier het leven. Maar de Heer zegt, dat kan nog wel zijn. Maar het maakt niks uit, want wie in mij gelooft zal überhaupt leven. Die heeft immers eeuwig leven, die kan niet eens sterven. En dan staat er ook, vers 26, en een ieder, en betekent gewoon namelijk een ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in de eeuwigheid. En daar heb je de uitdrukking zo kort mogelijk, dat is ook wat ik probeer voor te houden, een ieder die leeft en in mij gelooft, in de Zoon. Wat met een uitspraak is uiteraard eigenlijk over nieuwtestamentische tijd. Wie in de Zoon gelooft, heeft het leven. Ik zeg altijd, als men na de opstanding van Christus leeft, nog in het vlees, de oude mens, en in hem gelooft, ontvangt men van hem eeuwig leven. Ik bedoel dit, degenen die in hem geloofden voor zijn opstanding in oudtestamentische tijd, die zijn gestorven en zijn in het dodenrijk. Zij ontvingen het recht om kinderen van God te worden, lazen wij in Johannes 1, vers 12. En zij zullen het ooit worden, maar het wacht eerst op onze tegenwoordige bedeling. Het komt pas in de toekomst. Het is pas ten uiterste dagen. Zij zullen het krijgen. Maar wij leven na de opstanding van Christus. Dat eeuwig leven is beschikbaar door zijn opstanding. En wij die leven en geloven ontvangen ter plekke en terstond dat eeuwige leven. En zijn dus eerstelingen die dat leven hebben ontvangen. En op die grond ontvangen wij zelfs hemelsburgerschap. Op grond van het eerstgeboorterecht namelijk. En precies zo staat het hier. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal überhaupt niet sterven. Wie in het Oude Testament leefde en geloofde, stierf wel. Want het eeuwige leven was er nog niet. En zal het te zijner tijd ontvangen. Maar in onze dagen geldt, en ieder die leeft en in hem gelooft, zal niet sterven in de eeuwigheid. Begrijp je me goed? Dat lijkt in tegenspraak met vers 25, want er staat, al ware hij ook gestorven, en nu staat het, die zal niet sterven. Maar daar vind je het woord sterven dus eerst in een smalle en daarna in een algemene betekenis. Al ware hij ook gestorven, is in de smalle betekenis, namelijk, men verliest hier het leven. Maar in vers 26 staat sterven in de betekenis van hier het leven verliezen en dan naar het dodenrijk gaan. En dat is wat sterven eigenlijk is. En daarvan zegt hij, nee, dat zal niet gebeuren. Dat kan niet. Om de dood eenvoudige reden. Dat men eeuwig leven heeft ontvangen en daarmee niet de dood kan ingaan. Sterven is onmogelijk. Eeuwig leven is eeuwig leven, omdat het niet kan sterven. Het heeft met de dood niks van doen. Sterker nog, de Bijbel zegt het elders, dat eeuwige leven is juist leven uit de dood. Het heeft de dood al achter zich. Het heeft de dood al overwonnen. Dat is wat hier uiteengezet wordt. Dan sla ik weer om naar Johannes 12, waar we langzaam bij een climax komen, bij het eind van het boek uiteraard. In hoofdstuk 13 namelijk is de Heer al in de opperzaal met zijn discipelen in de nacht dat hij verraden werd. Dus het gaat nou hard. Nou, het gaat om het tarwegraan dat in de aarde zou vallen en veel vrucht voortbrengen in vers 24. En het idee is dat de Heer dat tarwegraan is en hij zou voortbrengen. Hij zou sterven en opstaan. Maar daarna staat er in vers 32. En ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, u weet, de Zoon des Mensen zou immers verhoogd worden, zoals de slang in de woestijn. En de Heer zegt, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. En dan zijn we nog een hele stap verder. Wij waren tot nog toe alleen bij, laten we zeggen, Efeze 2. En u, daar gij dood waart, heeft hij met Christus mede levend gemaakt. Maar hier in dit vers komen we een fase verder. in Efeze 2, namelijk, en u heeft hij mede opgewekt en mede gezet in de hemel. Want dat is wat er staat. Nou ja, de hemel wordt niet genoemd, maar er staat zo, wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. Kijk, daarom maak ik bezwaar tegen van de aarde verhoogd zijn, dat zou betekenen verhoogd aan een kruis. Wellicht een paar meter verhoogd boven de grond en op een heuvel. Dus dat is het niet. Dat was de vernedering van de Heer Jezus Christus. Zelfs zijn uiterste vernedering, want zo spreekt de Bijbel erover. Een vloek. Maar in tegendeel, van de aarde verhoogd worden betekent niet dat men gekruist wordt. Het betekent dat men van de aarde naar de hemel gaat. Van de aarde naar beneden is de dood in. Van de aarde omhoog is de hemel in. Ik weet wel, er zijn mensen die zeggen, ja, maar de Heer dacht hier aan zijn dood. Ook in de volgende hoofdstukken, in de opperzaal met zijn discipelen. Hij wilde de discipelen duidelijk maken dat hij ging sterven. Hij gaf hen dus brood als teken van zijn dood enzovoort. Ik moet u zeggen, dat kan je nou wel denken, dat zouden wij hebben wellicht, maar hij niet. Ik kan het bewijzen, want Johannes 13 vers 1, is één bladzijde verder, zegt, Jezus wetende dat zijn uren gekomen was dat hij zou sterven. Helemaal niet. Jezus wetende dat de uren gekomen was dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader. Natuurlijk wist hij dat hij zou sterven, maar zijn gedachten waren niet bij zijn sterven. Zijn gedachten waren, volgens Hebreeën 12 ook, bij de vreugde die hem voorgesteld was. Zijn uren, hier in het Johannes-evangelie, is niet de uren van zijn dood, maar is de uren van zijn verheerlijking. En diezelfde avond, een uurtje later, zei hij, Vader, ik heb u verheerlijkt en dus verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was, Johannes 17. Daar gaat het over. Zijn verhoging, zijn heerlijkheid. Bovendien, in het algemeen, iedereen weet dat het Johannes-evangelie spreekt over de Heer in zijn hemelse positie. Of andersom, over de hemelse positie van Christus. En hier ook. Zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen, dat wil zeggen, allen die geloven, tot mij trekken. En voor degene die zegt, ja, maar het volgende vers spreekt toch over zijn dood, zeg ik, ja, maar dan moet je wel lezen wat er over die dood staat, hè. Er staat, dit zeide hij, betekenende hoedanige dood hij sterven zal. En vooral moet je begrijpen dat er niet staat, betekenende dat hij de dood sterven zal. Er gaat niet om dat hij de dood sterven zou, maar het gaat om de hoedanigheid van de dood die hij sterven zou. Wat was dat voor een dood waar hij in zou gaan? Nou, het was er eenmaal een nooduitgang. Voor zover de dood een gevangenis is, er was nog een deur. Voor zover de dood een tunnel is, het is licht aan het eind van die tunnel. De bijzonderheid van de dood van de Heer Jezus is dat hij lek was. Hij ging erin, maar iemand zette aan de andere kant een deur open. En wie kwam er dus aan de andere kant weer uit? De herder, de goede herder uit hoofdstuk 10. De deurwachter deed hem open. Gij hebt mij de poorten der gerechtigheid opengedaan. Psalm 118. De opstanding uit de nood. Dat zei hij. Hij zegt, als ik van de aarde zal verhoogd zijn. De discipelen moeten gedacht hebben, als ze op de hoogte waren althans. En voor zover ze dat waren, hij zal niet verhoogd worden, hij zal vernederd worden. Hij gaat de dood in. Toch zei de Heer, nee, ik zal verhoogd worden. Hoezo dan? En dan niet zeggen, een paar meter aan een kruis, want dat was niet zo. Hij zou weliswaar de dood ingaan, in uiterste vernedering, zegt Filippenzen 2. Maar daarom heeft ook God hem uitermate verhoogd. Aan een kruis? Nee, juist niet. En een naam gegeven boven alle naam, opdat in die naam alle knie zich zou buigen. Woorden van die strekking hebben we net gelezen in het Johannes-evangelie. Dan hebben ze al het oordeel gegeven. In zijn opstanding. Dit zeide hij betekenende hoedanige dood hij sterven zou. Met die klemtoon zou je hem ook lezen. Hij zou namelijk uit die dood opstaan. Vandaar 13 vers 1, wetend dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader. Door lijden tot heerlijkheid. Maar er staat hier dus, ik zal hen allen tot mij trekken. Wel, als het ging over zijn dood, en als die verhoging een verhoging is aan het kruis, dan zegt hij dus, nou ja, dan zullen allen die in mij geloven met mij gekruist worden. Punt, einde van het verhaal. En tot op zekere hoogte is het waar. Maar het is niet punt einde van het verhaal en het is ook niet wat de uitdrukking betekent. De uitdrukking betekent, Efeze 2, dat wij niet alleen met Christus zouden sterven, begraven worden, maar ook zouden opstaan, medelevend gemaakt worden en ook met hem gezet zouden worden in de hemel. Ik zal hen allen tot mij trekken. U en ik, wij als gelovigen, zijn verhoogd geworden van de aarde. Daar heb ik het nagevraagd in Colosse. En daar zeiden ze, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet de dingen die op aarde zijn, want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen bij God. Dat is wat hier aangekondigd wordt, uiteraard. En of het voor de hand ligt of niet, dat kan me helemaal niet schelen. Dat is gewoon waar het over gaat. Het gaat heel dit Bijbelboek over. Het spreekt op voorhand over wat wij dan noemen Christus als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En daarna komt het misschien het moeilijkste schriftgedeelte. Ik heb een lange aanloop genomen. Dat is Johannes 14. Uw hart worden niet ontroerd, laat je niet van de wijs brengen in populair Nederlands. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. Heb je vertrouwen op God? Vertrouw dan op mij. Men zou immers in de Zoon geloven. En toen zei hij, in het huis mijns vaders, ja, en dat moet de hemel zijn. Of het zou de tempel in Jeruzalem moeten zijn, maar daar kom je niet mee uit hier. En zo hebben de discipelen het ook niet begrepen. Anders hadden ze niet gevraagd, maar we weten niet waar hij naartoe gaat. De Heer had duidelijk gezegd waar naartoe, het huis mijns vaders. En hoewel het huis mijns vaders tot een huis van koophandel werd, en het was dus de tempel, begrijpen de discipelen dat het daar niet over gaat. Maar u en ik weten dat de tempel in de eerste plaats een beeld is van de hemel zelf. Men leest Hebreeën 9, is duidelijk genoeg. In het huis mijns vaders zijn vele woningen, anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. En hij zegt, ik ga heen om uw plaats te bereiden, in de hemel dus. En wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u allen tot mij trekken, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Nou, zo letterlijk stond dat er niet. Er stond, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen. Maar wie mij kan uitleggen wat het verschil is tussen ik zal u tot mij nemen en ik zal u tot mij trekken, uit hoofdstuk 12 vers 32, die mag het mij uitleggen. Ik zou niet weten wat voor verschil daartussen is. Maar als er geen verschil tussen is, dan zeggen die beide teksten dus hetzelfde. Zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal ik hen allen, degene die geloven, tot mij trekken. En hier is de Heer met zijn discipelen, inmiddels inderdaad in die opperzaal, in die nacht dat hij verraden werd. En hij zegt, ik ga heen om uw plaats te bereiden in de hemel. En wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. In ditzelfde hoofdstuk nog, zegt de Heer, ik zal zijn waar jullie zijn. Mijn vader en ik zullen tot u komen en zullen woning bij u maken, vers 23. Het idee is dat de gelovigen niet alleen eeuwig leven zouden ontvangen, maar ze zouden met Christus gezet worden in de hemel en daar een positie hebben. En in die positie zijn de vader en de zoon met de gelovigen, met ons en wonen in ons enzovoorts. Wat ik probeer te zeggen is dat je natuurlijk in vers 3 van Johannes 14 wel kan lezen dat de Heer ten hemel zou varen, op hemelvaarsdag bijvoorbeeld, om een jaartje of 2000 daarna weer terug te keren, opdat de opname van de gemeente zou plaatsvinden. Daar kan je wel proberen erin te lezen, maar het punt is dat het wel een Bijbelse waarheid is, maar dat het hier niet staat. Wat er staat is, de Heer zal ten hemel varen en plaats bereid hebben. De vraag is nu, en is hij ten hemel gevaren en heeft hij voor ons plaats bereid? Begrijp je me goed, als u daar ja op antwoordt, betekent het meteen dat hij u ook al tot zich genomen heeft. Heeft hij ons plaats bereid? Je kunt ook andersom doen en zeggen, heeft hij ons al tot zich genomen? En velen zeggen dan nee, dat komt pas in de toekomst, in de opstanding of bij de opname van de gemeente, afhankelijk van wat men gelooft of weet. Maar dan betekent het dat hij al 2000 jaar lang bezig is met uw plaats te bereiden. Je zou je toch moeten afvragen wat hij dan al die tijd daar te doen heeft met het bereiden van plaats. U weet toch, de Heer roept de dingen die niet zijn alsof zij waren. Dus dat hij 2000 jaar lang nodig heeft om ons plaats te bereiden, dat ontgaat ons dan volkomen. Hij gebiedt en het is er. Wat doet hij daar dan zo lang? Daar heb ik nooit een antwoord op kunnen vinden. Bovendien zei hij, niet in het huis mijn vaders zijn nog geen vele woningen, dus die moet ik nog bereiden. Hij zei, er zijn vele woningen, dus daar ligt het probleem niet. Wat doet u dan zo lang? Het antwoord is, hij doet niet zo lang daar wat, het is al lang gebeurd. Hij is ten hemel gevaren en sindsdien is ons plaats bereid. Dan zegt u natuurlijk, ja, heb je daar dan nog misschien één bijbeltekst voor? Dan zeg ik, ja, een heel boek. De Hebreeënbrief. Die begint met te zeggen dat hij ingegaan is in het heiligdom, in de hemel zelf. Dat hij nadat hij de reinigmaking onze zonde heeft teweeggebracht, gezeten is aan de rechterhand Gods. Dat hij is ingegaan in het ware heiligdom, in het huis des vaders, namelijk in de hemel zelf. En sindsdien staat de deur open. Nou ja, hangt het gordijn open. Nog sterker is de voorhang gescheurd. Staat er ook allemaal in hoor. In verschillende hoofdstukken weliswaar, omdat dezelfde gedachte steeds herhaald wordt. Maar het idee is, de hoge priester is ingegaan achter het voorhangsel in het heiligdom en sindsdien is de weg open en sindsdien wordt tot de gelovigen gezegd dat ze zouden ingaan achter de hoge priester aan, datzelfde heiligdom binnen. Kortom, laat ons met vrijmoedigheid ingaan of toegaan tot de troon der genade. Of laat ons ingaan op een verse, Hebreeën 10, en levende weg. En wat staat hier in Johannes 14? Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En Hebreeën 10 zegt, laat ons ingaan op een verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft. Achter het voorhangsel staat er ook nog bij. Het hele idee is dus dat de Heer ten hemel is gevaren en sindsdien is daar plaats bereid. Sinds hij er is. Sinds er plaats is voor die eerste mens die uit de dood opstond, als eersteling van een nieuwe schepping, is er plaats voor ieder die datzelfde leven ontvangt. Dus we zouden achter hem aangaan, achter het voorhangsel het heiligdom in. Wij zongen vroeger, de voorhang is gescheurd, de hemel is nu open. Met andere woorden, hij heeft ons plaats bereid en nadat hij dat gedaan had, kwam hij ook inderdaad weder en nam de gelovigen tot zich. Namelijk, hij stond op uit de dood en zei, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Ik vraag u niet om te begrijpen hoe dat allemaal gebeurde. Het gaat erom dat er staat dat het zo was. Hij stond op uit de dood. Hij zei, raak mij niet aan, ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Maar later op de dag, staat er ook uitdrukkelijk bij de avond van die dag, verscheen hij in diezelfde opperzaal, waar hij hier ook is, bij zijn discipelen. En hij zei, raak mij maar aan. En vervolgens zei hij, ontvang de Heilige Geest. Nou, dat lijkt me toch voldoende, als je weet wat de Heilige Geest is tenminste. Dat is eeuwig leven. Dat is het leven van Christus. Hij blies op hen en hij zei, adem mijn adem maar in. Hij blies als het ware in hun neusgaten. En zo werd de levende ziel tot een levende geest. Vrij naar 1 Korinthe 15. Maar in ieder geval, ik hoop dat u begrijpt wat deze dingen betekenen. Hij kwam bij zijn discipel op de avond van diezelfde dag in andere gedaante. Hij was opgevaren en vanuit die positie, vanuit die hemelse positie inmiddels, openbaarde hij zich aan zijn discipelen en zij ontvang de Heilige Geest. En sindsdien is hij waar zij zijn, maar beter, sindsdien zijn zij waar hij is, namelijk met hem gezet in de hemel. En dat is wat we uitgebreid leren uit die Nieuwtestamentische brieven. En daarna natuurlijk kom je Thomas tegen, die zegt, wij weten niet waar gij heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? Uiteraard, Thomas is een beeld van het ongelovige Joodse volk in onze dagen. Waarom, dat leg ik nou niet uit. Maar die hebben daar geen idee van, uiteraard. Hoe dat zit met een hemelse roeping, hemelse erfenis enzovoorts. Hè? Maar de Heer zegt dan, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de weg. En waar ik naartoe ga, wel, niemand komt tot de Vader dan door mij. Och, laat ik het eens lezen uit Efeze 3, vers 12. In hem, in Christus, hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang. Want zoals Hebreeën zegt, wij zouden met vrijmoedigheid toegaan. Hebreeën 4 en Hebreeën 10. Maar hier staat het ook. In hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof van, want dat staat er echt, als het goed is, zonder zetfouten, door het geloof van hem. En inderdaad, wij zouden in hem geloven en hij is trouw en we zouden door hem ingaan niet maar in het eeuwige leven, maar zelfs in de hemel. Sinds de opstanding van Christus zijn de gelovigen met hem verbonden, met hem opgewekt en met hem gezet in de hemel. Vandaar dat de apostel in Romeinen 8 kan uitroepen dat wij in Christus meer dan overwinnaar zijn. Christus is namelijk de overwinnaar. Maar in Christus zijn wij meer dan overwinnaar, vers 37, door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog dood, nog leven, de zin gaat uiteindelijk verder in vers 39, ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus onze Heer. Nog dood, nog leven. Er zijn er die denken dat het leven ons van hem kan scheiden. Als we de verkeerde dingen doen, wordt de gemeenschap met de Heer verbroken. Of als we de verkeerde dingen doen, dan raken we ons eeuwig leven ook nog weer kwijt. Dat is de leer van de afval der heiligen, zoals dat officieel heet. Zo van, als het schaap zich misdraagt, dan laat de herder het los. Dat is alleen maar belachelijk om het te zeggen natuurlijk, want we weten allen dat dat niet zo is. Integendeel, ook al gaat het schaap zijn eigen weg, dan haalt de herder hem terug. Het leven kan ons van hem niet scheiden, maar de dood ook niet. Het is niet een kwestie van hier overlijden en dan, och, het komt wel goed straks in de opstanding. Ik zeg altijd, als dat zo zou zijn, zou het sterven verlies zijn. De apostel Paulus zegt, het sterven is mijn gewin. Het leven is mijn Christus. En daarom is het sterven gewin. Je kan geen andere kant meer op. Je kunt alleen nog je ogen opslaan in de hemel zelf. Omdat dat zo is, omdat deze dingen zo zijn, omdat wij leven hebben ontvangen en met Christus gezet zijn in de hemel. Daarom lees je in je Bijbel niet dat als een gelovige overlijdt, dat hij dan naar de hemel gaat. En daarom blijft dat ook altijd de vraag. Waar gaan ze naartoe? Het staat er niet. Nee, je zoekt het verkeerd. Er staat dat een gelovige, als hij tot geloof komt, naar de hemel gaat. Dat hoef je daarna niet meer te zoeken. Dat kan daarna niet meer namelijk. Je kunt alleen nog je ogen opslaan in de hemel, in de nogal fysieke zin van de term. Zodat je de hemelse dingen kunt waarnemen, omdat ze zich vertonen, zich manifesteren, openbaren of hoe dat woord maar heet. We hebben daar dan zintuigen voor. Maar het is niet zo dat we naar de hemel gaan. Wij zijn met Christus gezet in de hemel. Ons burgerschap, onze wandel is in de hemel. Daarom zoeken wij de dingen die in de hemel zijn. En daarom zoeken wij Christus die in de hemel is. Maar niettemin, hij is ons leven. En dus zijn wij met Christus gezet in de hemel. Dat is onze positie. En daarom zong Jake Hess. Met bevende handen, ik kon de microfoon niet meer vasthouden en weet ik hoeveel keer geopereerd aan kanker en aan het hart en weet je veel wat. En hij zong over de dood en hij zong met een lachend gezicht, it's no big deal. Het stelt niks voor. Het is helemaal niks. En dat is waaruit wij leven. Die andere kant is niet zo ver, het is niet een afstand, het is niet waarop men moet wachten. Het is no big deal. Zullen we danken? Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor die beloften die u gedaan hebt, maar in bijzonder de beloften die u reeds aan ons vervuld hebt in en door onze heiland, de Heer Jezus Christus. Wij danken u dat we mogen lezen bij herhaling in uw woord dat wie de Zoon heeft, heeft het leven. En dat die Zoon ons het leven geeft op grond van geloof. En bovendien dat niemand ons uit zijn hand kan rukken, omdat hij trouw is aan degene die hem gesteld heeft. Omdat hij die goede en trouwe herder is die zijn leven geeft aan en voor de schapen. Opdat we door hem bewaard zouden worden. En zelfs opdat we door hem teruggebracht zouden worden wanneer wij wellicht zouden verdwalen. Wij danken u dan dat we die hoge priester kennen die verzoening doet voor zijn volk. En die trouw is aan degene die hem gesteld heeft. Zodat wij met vrijmoedigheid kunnen, mogen, zouden ingaan in het heiligdom, zouden naderen tot onze heiland, om ons te melden daar in de hemel zelf, opdat daar onze wandel zou zijn, opdat daar onze bediening zou zijn, en opdat daar dus ook onze erfenis zou zijn. We danken u te mogen leven in het besef dat de dood is overwonnen, dat leven en onverderfelijkheid aan het licht is gebracht, en dat het ons deel is geworden uit de rijkdom van uw genade. We danken u dan ook dat we hier vanmiddag mochten zijn, en uw woord mochten lezen en mochten zien dat steeds opnieuw dezelfde waarheid aan ons bevestigd wordt. Dat waar wij ons vertrouwen gesteld hebben op u, op onze heiland, dat er niets meer fout kan gaan. Maar in tegendeel, dat wij eenmaal ook in de toekomst onze ogen zullen opslaan daar waar wij altijd al waren. Onze ogen zullen opslaan en onze Heer zullen zien, zullen aanschouwen met onze ogen, maar niettemin. Wij zullen zien Hem die wij nu reeds zien. Hem op wie we onze hoop gevestigd hebben, ziende op Jezus, onze overste leidsman en volleinder des geloofs. Daarom danken we u dat we onder alle omstandigheden mogen uitzien naar die heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Naar de uiteindelijke vervulling van al uw beloften. Mogen uitzien ook naar die heerlijkheid die ons deel zal worden. Mogen uitzien naar de openbaring van uw heerlijkheid, niet alleen aan ons, maar zelfs ook in deze tot nog toe zo duistere wereld. We danken u dat we van elkaar mogen weten dat waar we u kennen, dat we veilig zijn in uw hand. Dat u ons een plaats heeft gegeven waaruit wij niet meer kunnen weggerukt worden. En daarom bevelen wij ons aan, bij uw kracht en bij uw genade, om Christus wil. Amen.